Een heel goede morgen aan iedereen. Ben ik goed te verstaan? Voor iedereen? Geweldig. Voordat we de Bijbel open doen, heb ik even een vertrouwelijke vraag aan u. In dit gezelschap dacht ik dat het wel kon. Ik heb deze week wat moeten werken in huis. Ja, dat is waar, ik weet het. Wat moeten klussen, maar nu kwam ik regelmatig een probleem tegen. Dan dacht ik, ik moet even naar de garage, want ik moet wat vijzen gaan halen. En dan was ik daar in de garage. En dan dacht ik, wat kom ik hier nu doen? Welkom, hoor ik iemand zeggen. het wordt herkend door sommigen onder ons. Ja. Nu, ze zeggen wel eens, de appel valt niet ver van de boom. Mijn moeder had er ook al last van. Zij is vorig jaar overleden. Als ik haar dan bezocht in het woonzorgcentrum, dan vroeg ik, mama, hoe gaat het? Ja, nou, zei ze, het gaat eigenlijk wel goed. Ik word alleen een beetje vergeetachtig. Ja. En mijn dochter, die heeft daar eens heel grappig op gereageerd. Die had het ook gevraagd, oma, hoe gaat het? En toen zei ze, ja, het gaat eigenlijk wel goed. Ik word alleen een beetje vergeetachtig. En toen zei mijn dochter, oma, u bent eigenlijk de enige van ons gezin die echt doet wat er in de Bijbel staat. Vergetende hetgeen achter u ligt en u uitstrekkende naar hetgeen voor u ligt. Prachtig. Ik vond dat een voorbeeld hoe mijn moeder met die vergetenachtigheid is omgegaan. Want het kan een beetje ergernis veroorzaken. Wat sta ik hier nu te doen? Ah ja, dat is waar. Ik kwam hier voor vijzen. Soms moet ik teruggaan en dan, ah ja, of halverwege dat ik het weer weet. Goed, ik ga proberen op dit vlak in het voetspoor van mijn moeder te treden en mijzelf dat toch niet te veel aan te rekenen. Maar er zijn ook dingen die wij niet mogen vergeten. Dingen die wij niet mogen vergeten. En dat wordt uitdrukkelijk in het woord van God gezegd. En ik stel voor dat u met mij naar het boek Deuteronomium gaat. En ik wil beginnen bij hoofdstuk 4. Deuteronomium, hoofdstuk 4. Dus betrekkelijk voorin de Bijbel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri. Deuteronomium. Ja. Deuteronomium hoofdstuk. Ah, excuseer, het is hoofdstuk 6. 4 komt nog. Ik was het even vergeten. Hoofdstuk 6. En dan lezen wij in vers 12. Wees dan op uw hoede dat u de Heere, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. Pas op, zegt de Heer, dat jullie niet vergeten wat ik voor jullie heb gedaan. Nu, wat had de Heere God voor zijn volk gedaan? Het volk bevond zich meer dan 400 jaar lang in het land Egypte. En op een zeker ogenblik is er een koning geweest, de farao, die tegen dat volk enorm streng optrad. Het wordt allemaal beschreven in het boek Exodus. Zij waren een slavennatie geworden. Ze hebben werkelijk gezucht onder de tirannie van deze verschrikkelijke vorst. En de Heere God heeft ingegrepen en heeft hen uiteindelijk op wonderbaarlijke wijze uitgeleid. Zoals de meesten wel onder ons zullen weten, daar zijn die 10 plagen aan vooraf gegaan. En op een zeker moment zijn ze door de Rode Zee, die vanzelf is opengegaan, tenslotte in de woestijn terechtgekomen, op weg naar het beloofde land. Maar niet zo heel lang nadat ze waren bevrijd van de macht van de farao, begon het volk het moeilijk te krijgen. En ik moet u zeggen dat ik dat wel begrijp. Als u leest wat het volk heeft doorstaan in die woestijn, dat is echt niet een vakantiereis geweest, hè? Er zijn perioden geweest dat ze geen water vonden. Ze hebben natuurlijk geleden onder de hitte. Met hele gezinnen, kleine kinderen, trokken ze daar door die trieste woestijn. Dat moet echt wel zwaar geweest zijn. Maar wat gebeurt er? Op een zeker ogenblik gaan ze terugdenken aan het land waar ze vandaan zijn gekomen. Maar het is een wonderlijk verschijnsel. Hoe verder de dingen van ons afstaan in tijd, hoe de proporties soms dan kunnen gaan veranderen. Ik heb eens iets heel grappigs meegemaakt. Ik heb ooit een sjoelbak gemaakt. Ik weet niet of u dat kent, een sjoelbak. Zo'n houten bak. En dan kun je met van die schijven. Die moet je dan in gaten mikken. Hè. Ik had daar geen maten voor. En wat heb ik gedaan? Gewoon uit mijn geheugen dacht ik, ja, dat heeft er ongeveer zo bij oma uitgezien. En ik ben aan de slag gegaan en dat ding is helemaal afgekomen. Ik denk de verhoudingen waren ook wel redelijk. Maar op een zeker ogenblik nodigde ik iemand uit om te sjoelen. En ik zeg, ja, ik zal de sjoelbak halen. En ik kwam met dat ding aan. En die man die zegt, wat is dat voor een bak? Ik zeg, ja, dat is een sjoelbak. Hij zegt, maar het is zo'n grote. Wat is nu het geval? Ik speelde dat als kind bij mijn oma. En dan moest ik een beetje op mijn tippen staan. Dus dat was voor mij een enorme grote bak. Begrijpt u? Mijn beeld dat ik had van het verleden kwam totaal niet overeen met de realiteit. Nu, ik lees het u voor, u moet het niet opzoeken. Maar dat is ongelooflijk wat op een zeker moment het volk begint te zeggen. Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, dat dus niet-Joden die meegegaan waren met de Israëlieten, werd met gulzigheid bevangen. Daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? En nu moet u horen, wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. Aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal niets dan dit manna voor ogen. Met andere woorden, er was een enorm contrast ontstaan voor de Israëlieten tussen datgene wat zij meenden te hebben achtergelaten, namelijk het was een soort lopend buffet daar in Egypte, in hun gedachten. Voor niets kregen ze het. Ze moesten er keihard voor werken. Het was gewoon verschrikkelijk. Maar dat herinnerden ze zich nog wel, dat er daar iets te eten was, wat ze in die woestijn dus niet aangeboden kregen. En ze vonden het vreselijk om in die omstandigheden te verkeren. Nu, Goed, wij zijn uiteraard niet bevrijd uit het land Egypte, maar er is wel degelijk een parallel tussen wat de Israëlieten hebben meegemaakt en wij. Wat is er dan met ons gebeurd? Wel, het woord van God spreekt ons over de verlossing uit de macht van de duisternis. Er is een duivel. Ik weet niet of u dat ouderwetse geloof nog altijd aanhangt. Ik hoorde eens van iemand die wel enigszins open stond voor het geloof in God. En hij had gezegd tegen een christen, dat geloof in God spreekt mij wel aan, maar die duivel, daar kan ik niet in geloven. En toen heeft die christen geantwoord, daar hoeft gij helemaal niet in te geloven. Als je in God gaat geloven, dan komt je hem vanzelf tegen. Ja. En als je uw geloof in de duivel verloren hebt, is het de vraag of u nog wel wandelt met de Heer. Want inderdaad, alle die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Er is een tegenstander die rondgaat als een brullende leeuw en die het ontzettend moeilijk maakt om de Heer te volgen. En dan kunnen wij soms wel eens vergeten wat er in het verleden geweest is. En we denken, had ik het eigenlijk vroeger niet beter dan nu? Het is altijd maar tegenstand, het is altijd maar vechten. En God is toch zo geweldig machtig. En waarom hebben we hier dan niet hetzelfde banket als dat we vroeger hadden in Egypte? Waarom moeten wij als gelovigen die moeilijkheden allemaal doorstaan enzovoorts? Maar wij zijn, als we de Heer Jezus Christus kennen, overgebracht van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht, van de Zoon van God. Hij heeft ons verlost, zegt Paulus in de Colossenzenbrief, uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Bedenkt daarom dat gij die vroeger heidenen waart naar het vlees en onbesneden werd door de zogenaamde besnijdenis, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in deze wereld. Staan wij daar nog voldoende bij stil wat God in ons leven heeft gedaan? Misschien zegt u wel, waar praat die man over? Twee koninkrijken, ik zie gewoon wat ik zie en daar ga ik op voort. Dan bent u bijziend. Dat wil zeggen dat u datgene wat in uw directe omgeving waarneemt, in u opneemt als waarheid, maar u gaat voorbij aan een zeer belangrijke realiteit die u inderdaad niet met uw ogen kunt waarnemen. Maar die realiteit is daarom niet minder realiteit. Er is een God die wij niet kunnen zien, er is een duivel die wij niet kunnen zien, maar er is een ongelooflijk gevecht gaande omwille van de mens. En wij zijn zo belangrijk in de ogen van God. Maar de mens zit van nature in de macht van de boze. Hij is de God van deze eeuw. En vanmorgen had ik het er nog even met mijn vrouw over, in verband met een bepaalde situatie. En Paulus zegt, de mensen zijn met blindheid geslagen, zodat ze het schijnsel van het evangelie niet ontwaren. Er is een geweldige verblinding onder de mensen. Maar De Heer zijn hart gaat naar ons uit. En als wij horen van Jezus Christus, dan mogen wij weten, Hij is degene die ons verlossen kan uit dat koninkrijk van de duisternis. De Jezus die kan bevrijden van slavernij van de zonde. De duivel stelt de zonde voor als aantrekkelijk. En zelfs de Bijbel bevestigt dat zonde op een bepaalde manier plezier kan geven. Er wordt gezegd van Mozes dat hij liever met het volk van God kwaad had verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Dus het is mogelijk om te genieten van de zonde, maar er staat bijgeschreven tijdelijk van de zonde te genieten. Het is maar voor even, het gaat razendsnel. En dan komt de afrekening. Mensen die willen breken met de zonde, die eruit los willen komen, die ervaren hoe verschrikkelijk moeilijk dat het is. En alleen Christus is bij machte om de banden van de zonde te verbreken. Vrijdag moest ik even tanken ergens en ik ga een nafstation binnen en een heel gamma van sigarettenmerken. Allemaal met de meest verschrikkelijke afbeeldingen daarop. Allerlei kwalen waar de mens aan doodgaat. Roken is dodelijk. Ik heb vroeger gerookt. En ik vond mensen die niet rookten ongezellige mensen. Echt waar. En ik kwam eens een keer bij iemand en daar hing op de deur buiten een bordje dat daar mocht binnen niet gerookt worden. Nou, ik had er al een weerzin om in dat huis binnen te gaan. Echt waar. En ik was vrij. Ik rookte. Maar op een bepaald moment dacht ik, ik moet hiermee gaan stoppen. Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat ik wel 30 keer geprobeerd heb om te stoppen met roken. Soms kocht ik een nieuwe sigaretten en ik stak er een op en ik dacht, wat ben je toch een zwak figuur. En dan gooide ik mijn sigaretten weer weg. Hè? Echt waar, een vol pakje. Maar soms na 1 of 2 dagen weer opnieuw. Goed, dat illustreert de macht van de zonde. Maar wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Dan word je vrij om zelfs tegenover die sigaret nee te zeggen. Is dat niet geweldig? Laat dan de zonde niet langer als koningen heersen in uw sterfelijk lichaam, zegt Paulus de apostel. Mensen, er is een wonder gebeurd als u Jezus Christus hebt leren kennen. Ik heb misschien wel eens verteld, ik was maar 17 jaar en ik ben niet christelijk opgevoed. Ik wist allemaal van de dingen van het evangelie nauwelijks iets af. En door het lezen van het woord van God zijn plotseling mijn ogen open gegaan en ik ben een kind van God geworden. Weet u dat er nu, ik ben nu 64, ik was 17 jaar toen ik tot bekering kwam, dat zijn nu nog dingen waar ik mij over schaam, die ik heb gedaan in mijn leven voordat ik de Heer Jezus kende. Nou, dat mag ik toch niet vergeten, dat wonder dat God heeft ingegrepen in mijn leven. Thans, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Dat is wat we zojuist hebben herdacht met het avondmaal. We hebben gedronken van de beker, we hebben van het brood genomen en we hebben gezegd, Heere Jezus, u bent mijn eten, u bent mijn drinken. Het is door uw bloed dat ik ben gered, dat mijn schuld is vergeven. Dank u, Jezus, dat mogen we nooit vergeten. Doet dit tot mijn gedachtenis. Totdat hij komt. Er is iets anders wat we ook niet mogen vergeten. Deuteronomium 4, vers 23. Deuteronomium 4, vers 23. Wees op uw hoede. Kijk, daar wordt het alweer gezegd. Pas op dat u het verbond van de Heere uw God, dat hij met u gesloten heeft, niet vergeet. Ze mochten het verbond niet vergeten. Op een bepaald ogenblik is er op de berg Sinaï een verbond gesloten tussen God en zijn volk. En de Heere verbond zich aan dat volk. Hij wilde hun God zijn. Hij wilde hen leiden. Hij wilde voor ze uitgaan. Hij wilde ze beschermen. Maar er was een keerzijde aan dat verbond. En dat was de zijde van de Israëlieten. Zij moesten zich houden aan Gods woord. Aan de wet. Een verbond wijst op een verbinding. Op een verbinding. Zojuist is er door Wouter even gezegd, God is er voor ons. Is dat waar? Ja, dat is absoluut waar. Maar wij zijn er ook voor God. En als wij alleen het eerste benadrukken en vergeten dat wij er voor hem zijn, weet u wat er dan gebeurt? Dan komt God in onze dienst te staan. Dan zitten wij op de bok en God moet rennen. Zoals zo'n hondenkar van vroeger. En zo leven veel christenen. Iemand heeft een keer opgemerkt, het gaat vandaag de dag onder de christenen te veel om de christen en te weinig om Christus. Ik geloof dat daar waarheid in zit. Er is ook gedankt vandaag voor de vrijheid die wij hebben. Dat ons geen slavenjuk meer op de schouders rust. Is dat waar? Prachtig, dat is een Bijbeltekst. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Laat u dan niet weder een slavenjuk opleggen. Het is een woord van Paulus in de Galatenbrief, hoofdstuk 5, waar hij waarschuwt om aan de christenen om terug te gaan onder het juk van de wet. Maar degene die menen dat vrijheid betekent dat het licht op groen staat om gewoon onze goesting te doen, die heeft helemaal geen biet begrepen van de vrijheid waarover Paulus spreekt. Want de vrijheid is een vrijheid in Christus. En de Heer Jezus die zegt, neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Neemt mijn juk op u. Dat wil zeggen dat wij dienaren worden. Het juk van een ossenspan. Maar hoe meer wij ons onderwerpen aan Christus, hoe vrijer dat we worden. Dat is nu ogenschijnlijk de paradox. Jezus verlangt ernaar om ons werkelijk vrij te maken. Maar vrijheid bewerken we niet door ons te ontworstelen aan plichten en te doen wat we willen, want dan zijn we op het spoor van de duivel. Want wat heeft de duivel gezegd? Als je daarvan eet, dan gaan je ogen open en dan word je als God, kennende goed en kwaad. Dan hoef je aan niemand meer rekenschap af te leggen. Dan weet je het allemaal zelf, heeft de duivel gezegd. En dat vond Eva geweldig aantrekkelijk. En Adam sloot zich er direct bij aan. En dat heeft geleid tot de slavernij. Wilt u werkelijk vrij zijn, onderwerp u dan aan Jezus. Wees gehoorzaam aan hem. En hij maakt vrij. Vergeet niet dat wij een verbond zijn aangegaan als we Jezus Christus hebben aanvaard. We hebben hier de doopvond, het is gesloten nu, maar voor ons. En dat spreekt over het sterven met Jezus. Niet ik, maar Christus leeft in mij, zegt de apostel Paulus. En vandaag de dag is er ongelooflijk veel ontrouw in onze samenleving. En die atmosfeer ademen ook wij als christenen in. En we worden ook zo ontrouw. We worden zo onberekenbaar. Wat een prachtige eigenschap van God is dat. Dat Hij betrouwbaar is. Al zou iedereen ons in de steek laten, God laat ons niet in de steek. God is absoluut betrouwbaar. En de Heer Jezus zegt, gij zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. God verlangt ernaar om integere mensen van ons te maken. Die niet hier het ene zeggen en daar het andere doen. Tweeslachtigheid. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen, zegt Psalm 86. En we ervaren het allemaal, we moeten eerlijk zijn, onze harten die gaan alle kanten op en er zijn invloeden vanuit de maatschappij. Heer, verenig ons hart om uw naam te vrezen. Bent u trouw aan het verbond met uw God. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt. Dit is het verbond waarmede ik mij verbinden zal aan het huis Israëls. Na die dagen, spreekt de Heer, ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en ik zal die in hun harten schrijven. Prachtig. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Eens niet zijn volk, maar nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming, maar nu in zijn ontferming aangenomen. Ik ben gehuwd. En ik beklaag mij dat absoluut niet, maar ik ben niet meer vrij. Ik heb een ring aan mijn vinger en daarmee zeg ik, mensen, ik ben niet vrij. Dus ik ben gebonden. Ja, ik ben gebonden. En ik voel mij vrij. Is dat niet prachtig? Nou, dat is hoe wij met God mogen leven. Een derde iets, maar ik zie die vreselijke klok aan de overkant. Mag ik even weten wat eigenlijk gebruikelijk is, wanneer wordt er afgesloten? Ludo is daar geloof ik een goede maatstaf voor. Voilà, je meent het toch niet, hè? Ja, maar ik wil ook wel gewoon houden aan de regels die hier zijn, of ben ik er al echt over? Nee? Nee, oké, okay, goed, ik heb het begrepen. dan ga ik het volgende punt overslaan. Dat is het woord van God, wat eigenlijk al een beetje vernoemd is, dat we dat woord niet vergeten. Maar dan zou ik nog naar een volgend iets willen gaan, en dat is Deuteronomium 9, vers 7. Deuteronomium 9, vers 7. En daar staat, houd in gedachten en vergeet niet dat u de Heere uw God zeer toornig hebt gemaakt in de woestijn. Vanaf de dag dat u uit het land Egypte vertrokken bent, totdat u op deze plaats kwam, enzovoort. Het is bekend dat de Joden zich door de loop der eeuwen zijn gaan verheffen boven de goyim, de heidenen. Die onreine mensen, zij waren het volk van God enzovoorts. En er kwam dus een hoogmoed over hen. En de fariseeën, die waren daar natuurlijk sterren in. Die fariseer zegt in de parabel van de Heer Jezus, ik dank u dat ik... niet ben zoals die, ik kwam erop neer, smeerlap die daar naast mij staat. Wat hier het volk wordt voorgehouden, dat is dat ze niet mochten vergeten wat een ongelooflijk moeilijk volk dat het geweest is gedurende die hele woestijnreis. En ik heb dat aandachtig ooit bestudeerd, daar word je bijna depressief van. Iedere keer weer datzelfde. Telkens weer diezelfde fouten, dat gemor, dat geklaag, die opstand tegenover God, tegenover Mozes, enzovoorts, enzovoorts. Nu, de Heere is genadig geweest en heeft zijn volk er allemaal doorheen geleid. Maar zij moesten zich dus realiseren dat ze totaal niks hadden om zich op te beroemen. Waar kwamen ze vandaan? Uit Egypte. Ze waren slaven. Het is de Heere die hen bevrijd heeft. En hoe hebben ze zich gedragen tot op dat ogenblik? Eigenlijk voortdurend hebben ze gefaald. Wij leven elke dag uit de genade van God. En er zijn mensen die zeggen, ja, wat doe ik nu fout, christenen? Ik lees mijn Bijbel, ik ga naar de gemeente en ze noemen nog een paar dingen op. Hè, ze steunen de zending, prachtig. Wat is er dan nog fout? En iemand zei, veel mensen danken hun goede geweten aan hun slechte geheugen. Ja. Ik heb niks om trots op te zijn uit de tijd voor mijn christen zijn. Dingen waarover gij u nu schaamt, zegt Paulus. Maar hoeveel stommiteiten heb ik uitgespookt sinds dat ik de Heere ken? Wij struikelen alle in velerlei opzicht, zegt Jacobus. En als we dat beseffen, dat maakt ons ootmoedig, lieve mensen, en dat is juist waar we moeten zijn. De Heere wil wonen bij de verbrokene en verbrijzelde van hart en geest. En als er trots in ons komt en dat we denken dat we het beter doen dan de andere mensen rondom ons heen, dan hebben we er eigenlijk weinig van begrepen. Ik wil besluiten met Psalm 103, we hoeven het niet op te zoeken. Daar wordt gezegd, looft de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Vergeet niet één van zijn weldaden. En misschien hebt u het op dit moment ongelooflijk moeilijk. Misschien zit u in een situatie dat u geen uitkomst weet. Misschien bent u ziek. Misschien hebt u geldzorgen. U hebt misschien relationele zorgen. Zorgen met puntje, puntje, puntje. Weet u wat u moet doen? U niet blind staren op de moeilijkheden, maar u moet een blad pakken. En een oud lied geeft raad. Dat lied zegt, tel uw zegeningen, één voor één, en ge zult Gods liefde zien door alles heen. Die nu hebben geantwoord, dat zijn die mensen die mij begrepen aan het begin van mijn preek. Want het is een oud lied. Lieve mensen, we worden ouder. We zijn op weg in de goede richting. We gaan vergeetachtig worden, de ene al wat erger dan de ander. Trek het u niet te veel aan. Maar wilt u alstublieft niet vergeten uw redding uit de duisternis, het feit dat u verbonden bent met God, het woord van God, oh wat had ik daar graag ook nog over gesproken, uw eigen falen, maar vergeet bovenal niet de weldaden van God. Veel zegen toegewenst hier in Herentals.